How is your faith?
Hoe is het met uw geloof?
How is your God?
Hoe is uw God?
I'm glad that your God is better than your faith.
En ik ben er blij mee dat uw God beter is dan uw geloof.
So there's hope for all of us when our God is great.
En daarom is er hoop voor ons, omdat God zo groot is.
Well, I want to just say how delighted I am to be here with you.
En hij is ook, net als iedereen die hier spreekt, heel verheugd om te spreken.
I feel very much at home in Holland.
Ik voel me helemaal in mijn vorm, hè?
Yes.
Ja. Thuis, ja.
I have a Dutch son-in-law.
Ik heb een Hollandse schoonzoon.
A Jansma.
Een Jansma.
Friesen.
Dus Fries, ja. Yeah.
Okay. The one interpreter thought that word was freezing.
Een vertaler dacht dat dat een bevroren iemand was. Ja.
And the couple that travels with us.
En dat echtpaar dat reist met ons mee.
Are Dutch.
En zij zijn Hollands.
They are from the Netherlands.
Ze zijn uit Nederland.
And they have been working together with us for 18 years.
Ze werken al 18 jaar, reizen ze met ons mee.
That is the longest that any couple has ever been able to work with us.
Dat is uitermate het langste dat ooit een echtpaar volgehouden heeft. En dat kun je begrijpen om met zulke mensen te werken.
And they would love to be here with us.
Ze zouden heel graag hier met ons geweest zijn.
It was when we were in a special series of meetings in their church.
We waren in wanneer? When was it?
A special series of meetings in their church.
Oké, dat was een bijzondere serie ontmoetingen en samenkomst in
Ontario. In Ontario, Canada.
In Ontario, Canada, okay.
That this couple met the Lord at a very deep level.
Dat dit echtpaar de Heer ontmoeten mocht op een zeer dieper niveau.
And since then, they have been traveling with us.
En sinds die tijd reizen ze met ons.
And they do men's ministry and ladies' ministries.
En ze hebben een mannenbediening en een vrouwenbediening.
And they speak in churches.
En ze spreken in gemeentes.
And they are a wonderful couple loving the Lord so deeply.
En ze zijn een wonderlijk echtpaar dat de Heer zo diep mag liefhebben.
And we're delighted to have them as a part of our team.
En wij zijn er heel blij mee dat ze een deel van ons team zijn.
And then I can tell you that that the Dutch have had a big part in what has happened in the Canadian revival.
En ik moet ook zeggen, de Hollanders hebben een groot deel gehad in het Canadese opwekking.
It was just wonderful to see how when God began to bring some a new sense of divine life in their lives, how it affected so many other people.
God bracht een nieuw gevoel van het een dieper besef van het goddelijk leven in hun eigen leven, en dat had dus een invloed, een uitstraling naar andere mensen rondom hen.
And that's what even encouraged Dr. Hager to come to Canada to find out what was happening to the Dutch people in Canada.
En zelfs dominee Hager. Dus dat wilde wat zeggen, bedoelt u, denk ik. Zelfs dominee Hegger heeft de moeite genomen om naar Canada te gaan om te zien wat daar gebeurde.
And they filmed what was taking place.
En ze hebben gefilmd wat er gebeurde.
And it was on your national television here.
En het was hier op onze Hollandse televisie.
And it was wonderful to have them with us.
En het was wonderlijk dat fijn dat ze met ons bij ons waren.
So I can really say that I feel as if I'm a part of the Dutch culture.
Ik voel me eigenlijk wel een deel van de Hollandse cultuur.
And I just would encourage us all to be open for everything God has for us even today.
En, hij wil ons allemaal bemoedigen om open te zijn voor wat God ons vandaag heeft te zeggen en te leren.
A few weeks ago, I got a list of subjects to prepare.
Een paar weken geleden kreeg ik uit Holland een lijst van onderwerpen om me daarop voor te bereiden.
And if you would see that list, it's about 8 or 9 different subjects to prepare in 2 weeks' time. Ja.
8 of 9 verschillende onderwerpen, die moest ik in 2 weken dan maar eventjes voorbereiden.
We were trying to figure out exactly what was meant by the titles.
En bovendien was nog een hele puzzel om precies te bedenken wat bij de titel, wat voor onderwerp, wat voor inhoud erbij hoorde.
And so now that we're here, we find ourselves changing.
En nou zijn we hier en dan verandert het nog.
Not the titles.
Niet de tijd, niet de titel.
But the content.
Maar de inhoud van wat er bij de titel hoort.
So when I saw about this conference.
Als ik zag over deze dagen, deze conferentie.
It said the theme was fire in the heart brings fire in the church.
En het thema was dus, het onderwerp was vuur in ons hart brengt vuur in de gemeente.
And when I saw that, I thought, because I thought I was supposed to prepare a sermon on the theme.
En ik dacht dat ik daar een preek over moest voorbereiden, over dat onderwerp.
And then I found out it's just the theme and not the sermon.
En toen kwam ik tot de dekking, nee, dat is het thema, maar dat is niet de preek.
So here's my sermon on fire in the heart that you will not hear.
Dus hier is de preek die we niet zullen horen, over vuur in het hart.
Ah, but when I think of that, I want to just make a couple comments from this.
Ik wou toch graag een paar opmerkingen hierover maken, zegt hij.
Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think.
Dat is de tekst uit
Ephesians 3:20.
Ephesians 3, vers 20.
Yeah.
Dat is die wonderlijke afsluiting van Paulus na zijn gebed. En dan zegt hij in Ephesians 3, vers 20, wanneer hij zijn knieën gebogen heeft voor de gemeente van Ephesus, dat Christus door het geloof in hun harten mag wonen. Zo dan Efeze 3 vers 20, hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt.
You see, it is saying that God is able to do exceeding abundantly above what we can ask or think.
Dus u ziet hier in deze tekst, God is machtig meer dan overvloedig te doen, en denk over de opeenstapeling van overvloedige woorden, meer boven al wat we bidden of denken.
He doesn't only do what we think. He doesn't only do what we think.
Hij doet niet alleen wat we denken.
But he does above what we think.
Hij doet ver boven wat we denken.
Abundantly above what we think.
Overvloedig boven al wat we denken.
But not only what we think, but also what we ask.
En niet alleen boven wat we denken, maar ook wat we bidden.
And how does it happen?
En hoe gebeurt dat?
It's according to the power that worketh in us.
Het is naar de kracht die in ons werkt.
So it is saying that fire has to be in our hearts.
Zo, dat betekent, er dient vuur te zijn in ons eigen hart.
For fire to be in the church.
Want anders komt er geen vuur in de gemeente.
And notice that who gets the glory from that?
En wie krijgt daar de eer van?
Unto him be glory.
Hem zeg ik, verzeker.
In the church. Throughout all ages.
Zijn de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus.
Well, if I were to give you this sermon.
Als ik u deze preek zou geven.
I would talk about the neglect of fire.
Dan zou ik spreken over het ontbreken, het verwaarlozen van het vuur.
I would talk about the nature of fire.
Over de aard, het wezen van dat vuur.
And then the necessity of fire.
En de noodzakelijkheid.
And then talk about the man of the fire, Elijah.
Spreken over de man van vuur, Elia.
So this is the sermon you're not going to get.
Maar deze preek krijgen we dus niet.
But let me just make one further comment about it.
Nog één opmerking daarover.
It was the General William Booth a number of years ago in the Salvation Army.
Het was William Booth, de leider van het leger des Heils.
He was talking to his preacher boys.
Hij preekte tot zijn predikers, die werden opgeleid, die jongens die preekten.
And he made a statement that one commissioner never forgot.
En hij maakte een opmerking die een van die mannen nooit meer vergeten heeft.
He said that fire has the tendency to go out.
Vuur, zegt hij, dat heeft de tendens, de neiging om uit te gaan.
And he reminded them of those three things.
En hij herinnerde hen aan deze drie dingen.
The tendency to go out.
De neiging om uit te gaan.
Clean out the ashes in the clinkers. Clean out the ashes.
Haal de as uit. Je moet de as eruit halen.
And put on new logs and more fuel.
En je moet meer brandstof in en meer hout.
So you see, in order for there to be fire.
Om dus een vuur te hebben.
We need to recognize the tendency for it to go out.
Dan moeten we altijd bedenken die neiging.
And then clean out all the trash, all the trash,
all the
And then put on more fuel.
En dan meer brandstof erin.
The fuel of the Word of God.
De brandstof kan alleen maar zijn het woord
van
God.
The fuel of our relationship with God, the intimacy with God.
De intimiteit, de verborgen omgang.
So that the fire will not go out of our hearts.
Dat het vuur hier niet uitgaat.
Well, that's enough of that sermon.
That's genoeg over deze preek.
Okay. Now, when God worked in revival in Western Canada.
God werkte in een opwekking in West-Canada.
A number of things happened to people.
Toen zijn er een aantal dingen gebeurd onder de mensen.
And I would just like to share a few items before I get into the full message.
En voordat u tot de volle boodschap komt, even een paar opmerkingen vooraf.
In fact, I was just looking through some of my files and I found a sheet that I had written 30 years ago.
En hij vond iets van 30 jaar geleden, dat wat sheets, en die hadden hier ook mee te maken.
And I said, well, I wonder, how is it I never saw this before? And when I got it out, I said, I'm just going to put a few words on the PowerPoint. What does revival do? What does revival do? Well, here are some statements. It makes the gospel sensible. Apologetics superseded by reality. That means that we're more concerned about reality than just only having the apologetics or the doctrine correct.
Okay. Dus hij zegt dat gaat natuurlijk de leer, die is goed, maar het gaat niet alleen om de leer dat die zuiver en recht is. And het gaat om de beleving ervan.
And it makes God clear to the people around. They see God at a different level.
En God wordt gezien op een heel ander niveau dan in ons sudderend gedoe.
And then revival makes the Christian life practical.
En bovendien wordt dan het christelijk leven praktisch gemaakt.
And one man said in Canada, he said, once I dealt with my sin, I now could go to God for other areas of my life.
Dus daarop zegt, toen ik moest handelen met mijn eigen zonde, toen kon ik tot God gaan.
See, because the Bible says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. And once I have dealt with that sin, now God can hear me.
Als ik gehandeld heb voor Gods aangezicht met die zonde, dan kan God me horen.
Now I can come to Him with all kinds of other areas that need His guidance.
En dan kan ik voor alle andere gebieden in mijn leven voor zijn leiding tot hem komen.
So the Christian life gets very practical.
Dus het christenleven is ook heel praktisch.
And then revival makes holy living enviable.
Dus
holy living enviable.
Dat wordt begeerd, hè? Jaloers op een heilig leven.
You see, now when God begins to cleanse his church,
als God begint om zijn kerk te reinigen, zijn gemeente,
people begin to say, oh, that's exciting. I wish I would be living like that.
Oh, en dan zeggen mensen, nou, dat is mooi, dat is opwindend, dat geeft een aangenaam gevoel en een mooie stemming en zo, en dat wil ik ook wel.
And then revival makes human relations enjoyable.
Maar menselijke verhoudingen worden dan weer een genot in waarachtige herleving van Gods werk.
Now because of our being right with each other, now we can have true fellowship one with another around Jesus Christ and the things of eternity.
Omdat we dan recht staan tegenover elkaar, open tegenover elkaar, dan kunnen we weer gemeenschap met elkaar hebben voor Gods heilig aangezicht en de dingen der eeuwigheid te leven.
And then a revival makes Jesus Christ communicable.
En in een opwekking dan wordt de Heer Jezus Christus, die wordt uitgedeeld, die wordt verkondigd.
You see, when God worked in the New Testament church, they went everywhere. People started to talk about Jesus as never before.
In het boek Handelingen, je ziet het, die mensen die worden overal heen verstrooid. Maar één ding, daar spreken ze over. Ze spreken over ene naam en ene persoon. Over de Heer Jezus Christus.
And then it makes the Christian experience undeniable.
Het maakt ook dat de christelijke bevinding zomaar niet ergens mystiek in de lucht zweeft. Maar dat is onmiskenbaar, dat valt gewoon niet tegen te spreken, dat legt zijn beslag.
And I put up here, psychologists would love to see the same kind of things happen.
En we hebben psychologen en therapeuten en al die mannen, weet je wel, van tegenwoordig, die het moeten oplossen voor ons, die zouden er jaloers op zijn, hè? Dat dezelfde soort dingen bij hun gebeuren.
And I could tell you all kinds of stories that psychiatrists and psychologists would say, oh, I wish I could see that happen.
Zie je, nou, je zou wel 100 verhalen kunnen vertellen, en wij ook wel. Dat al die therapeuten zouden zeggen, nou jongens, dat zou mooi zijn als dat bij ons nog eens gebeurde.
And the psychiatrist charge about 75 euros an hour.
En die mensen die vragen 75 euro per uur.
And may not have too much success.
Hmm?
And don't have too much success.
Nee, ze hebben ook vaak helemaal geen succes, natuurlijk niet.
So when we see the Lord do work like that in people's lives.
En als de Heer dat werkt in de levens van mensen.
We charge them 150 euros.
150 euro per uur, hè?
No. No. No, no, no. Our reward is in heaven.
Yes. Ons loon is in de hemelen, wordt daar bewaard bij de levende God.
But it's wonderful when you cannot deny what God does.
Je kunt het niet meer ontkennen. Als God weer in zijn heerlijkheid terugkomt, dan kun je niet meer ontkennen wat de levende God doet.
And it makes people approachable.
En het maakt de mensen ook benaderbaar. Mensen hebben geen muur meer om zich heen, geen afweer, maar die zijn te benaderen.
You see, the Bible talks about times of refreshing coming from the presence of the Lord.
Zie, dat doet de tegenwoordigheid des Heren. Die geeft de tijden der verkwikking.
And it also says, thy people shall be willing in the day of thy power.
Uw volk gewillig in de dag van uw heerkracht.
It is amazing how open people become when God is at work in genuine revival. And all at once, they're open to hear what God has to say.
En dan worden mensen open. Als God in zijn heerlijkheid weer opstaat, dan worden wij open. Ook voor elkaar, voor God en voor elkaar.
And then it makes commitment to Christ total.
Het maakt ook de toewijding aan Christus niet meer gedeeltelijk. Maar totaal, volledig.
It means that now the self-denial and taking up our cross and losing our life for the sake of Christ now is something that becomes very real in our experience.
Dan worden teksten die we lezen en beschouwen en overdenken en bestuderen, die worden levende werkelijkheid in ons leven van het kruis opnemen, onszelf verloochenen en hem volgen.
And so I've had this in my files for 30 years and I didn't even realize how good it was.
En ik heb het 30 jaar in mijn computer opgeslagen gehad. Dus hij had 30 jaar een computer, moet je denken.
No.
Maar hij had nooit geweten hoe belangrijk het was.
How real it was, how true it is.
How waarachtig
when God works
en
at
werkelijk.
A deep level.
Yes.
Wonderful. Then what is the process of personal revival?
Nou, iets over het proces, de gang van persoonlijke leven.
It starts with examination.
Dat begint met onderzoek.
We let God search our hearts and then also we search the areas that we know are not pleasing to God. Examination.
Wij gaan ons hart onderzoeken en we laten God ook ons hart onderzoeken en ook die delen van ons leven waarvan we weten die kloppen niet.
And when we allow that to happen, then all at once we get a revelation.
En als we dat als dat gebeurt in ons leven, dan komt er, dat kan dan niet anders, openbaring. God gaat het openleggen.
You see, that's what Isaiah had happened to him in Isaiah chapter 6.
Je ziet dat bij Jesaja, na de eerste vijf hoofdstukken, maar dan in hoofdstuk 6, en dan gebeurt dat bij Jesaja ook.
Here he was a prophet and he goes to church one morning and he sees the Lord.
En hij gaat op een morgen, hij was al een postprofeet, maar hij gaat op een morgen naar de kerk en hij ziet de Heer.
In chapter 5, all he could see was everybody else around him.
Hij zag alles rond hem.
Ja, in chapter 5, all he could see was everybody else.
Ja, hij zag altijd een ander in de eerste vijf hoofdstukken.
And he could tell you all about their problems in chapter 5.
Alles vertellen over hun problemen in zijn hoofdstuk 5.
But when he got to chapter 6, he saw someone who was bigger than the temple itself.
Maar toen zag hij in hoofdstuk 6 iemand die veel groter was dan de tempel zelf.
And he saw the Lord high, lifted up.
Hij zag de Heere hoog verheven op zijn troon.
And when we get a true picture of the Lord, you know what that does? It shows us ourselves.
En als we waarachtig de Heere God zien, hè? En in zijn hoge verhevenheid, dan gaan we onszelf zien.
And he cries out, woe is me, for I am undone.
En dan wordt dat onze belijdenis, hè? Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen.
And I dwell in the midst of unclean people.
En ik woon in het midden van een onrein volk.
See, in chapter 5, he was telling them, woe unto them, woe unto them, woe unto them.
In hoofdstuk 5, in die voorafgaande hoofdstukken, dan waarschuwt hij die mensen en hij waarschuwt al die mensen enzovoort.
He was looking as if he were better than the rest of the people.
En het zou wel kunnen lijken alsof hij zou zeggen, ja, maar ik ben beter dan jullie.
But when he saw the Lord, it changed.
Maar toen hij de Heere zag in zijn verhevenheid, toen veranderde dat radicaal.
There's no more woe unto them.
Er is geen waarschuwing meer voor anderen.
Now it's woe unto me.
Nou komt het op mezelf
aan. I'm unclean.
Ik ben onrein.
And I dwell in the midst of an unclean people.
En ik woon in het midden, niet ergens aan de rand in een hutje of zo, maar gewoon in het midden, weet je wel, van een onrein volk.
In chapter 5 he was trying to separate himself from all of those other people.
In hoofdstuk 5 was hij bezig met een soort afscheiding, weet je wel, en dan word je beter in de afscheiding, dan word je beter dan een ander.
But when he saw himself the way God saw him, it changed.
Maar als God hem zichzelf had zien, dan veranderde dat allemaal.
Now he's willing to say, I dwell right in the midst of those same people.
Ik woon gewoon midden in die mensen, midden er dus.
And you see, when that happens, when we deal with God over that issue.
En als het tussen God en ons over deze zaak gaat, hè?
Then we'll be able to see the world the way God begins to talk about it.
En dan gaan we pas echt zien in zijn diepte de wereld, hè, waar het naar God over gaat.
And we're ready to say, here am I, Lord, send me. That's what he said.
En dan zegt de Heere God, nou, zend mij dan.
And then there's humiliation. Not only we examine ourselves and let God search us, but then and then we get a vision of who he is and who we are. Then he brings us to brokenness, yes. To humility that we heard earlier this morning.
Dus er is niet alleen onderzoek, er is niet alleen God gaat openbaren wie hij is en in het licht wie wij zijn, maar er is, er kan niet anders, gebrokenheid, verontmoediging, een worm staat.
And when God breaks our hearts, then emancipation. We can be set free from all the bondage.
Yes, en als God ons zo breekt en verontmoedigt en in stof legt, then, dan is er bevrijding van al die banden. Dan kan God ons in zijn dienst hebben.
And it's wonderful to see the freedom that God gives to people when he works by his sovereign power.
En het is wonderlijk om te zien welke vrijheid God dan geeft aan mensen door zijn onvoorstelbare macht.
And then it goes to restoration.
En de volgende restoration. Zie je, dat is herstel. Hè, dan in de Bijbelse zin van het woord. Daar moet je er natuurlijk mee uitkijken met dat woord tegenwoordig. Maar herstel, vernieuwing in de Bijbelse zin van het woord.
What did you say?
You are not a Dutchman. You don't understand. Okay.
Yes. But see, now what happens is, now once we meet God ourselves like that, and we're broken in his presence, and we're freed from all of our bondages, now we want to go to be restored one with another.
Ja, dus als God ons breekt, hè, en God gaat ons herstellen, hè, zoals David het mag beleven in Psalm 51, hè, dan komt er openheid naar elkaar en dan kan God ons in zijn dienst gebruiken.
And then there's conversation.
En dan is er omgang met elkaar.
People begin to say, did you hear what happened to those two people who used to fight with each other?
Die twee mensen die eerst altijd ruzie hadden met elkaar en twisten.
And now that becomes a testimony as they go and say, if God could do that for us, he can do it for you as well.
En dan wordt dat een getuigenis. Dan zeggen ze, kijk, als God dat voor ons kan doen, hè,
yes.
Dan kan God dat voor jullie ook.
And then there's multiplication.
Dan vermenigvuldiging, uitbreiding.
See, in the book of Acts, when the revival took place on the day of Pentecost, all those new believers.
Je ziet dat vanaf begin in het boek Handelingen, op Pinksteren beginnen, de uitbreiding van de kerk.
And you got to chapter 6, and all now there are new workers that are willing to be involved in the work of God.
En dat kan niet anders. Als Gods werk gaat uitbreiden, onder de bediening van de Heilige Geest komen de nieuwe arbeiders, die zal God uitstoten.
And Psalm 126, now there's witnessing that comes because of people, God's people, being set free from their bondages.
En als Gods volk weer wordt vrijgemaakt uit al hun gebondenheden en banden, dan komt er ruimte en vrijheid voor het strooien van het zaad.
And then, thank God, there's glorification. That is, God is glorified and Jesus is magnified.
Ja, dus dat is het uiteindelijke doel, hè? De verheerlijking, de grote verheerlijking van de naam van God. God wordt verheerlijkt en Christus wordt groot gemaakt. Dan komen we niet meer op uit ons eigen, maar dan komen we op uit hem.
And the world begins to say, we've never seen God like that around here before.
En dan gaan de mensen rondom ons heen zeggen, dit hebben we nog nooit gezien, van God en van zijn daden.
And the world now becomes hungry to meet our God at a different level.
En dan gaat de wereld hongerig worden om deze God te mogen ontmoeten.
Well, that's the pattern and, the pathway, remorse.
Dus dat is de weg van
repentance.
God. Yes.
Restitution and reconciliation.
Dus berouw, spijt, ja, boetvaardigheid.
And then there's rejoicing.
Verheuging, eerst verzoening, dan verheuging.
And then there's a whole new release in our lives.
En vrijheid.
Our personalities are affected. All of our human relationships are affected.
Onze hele persoonlijkheid, onze verhouding, ons getuigenis, dat gaat allemaal van daaruit veranderen.
And our witness for Christ is different than before.
Dan wordt getuigenis anders. Zo okay. Is het.
Well, this is the first time I've ever showed anybody this.
Dat is de eerste keer, wij hebben de primeur, de wereldprimeur.
Will somebody take a picture of this nice looking group so I can put it in my archives?
Als iemand een foto wil maken, want het is de eerste keer, en dan kan hij dat in zijn archief doen. Dus,
All right.
Dat is het enige wat Gods werk doet, haar leven.
And I say back into the Bible that brings revival. Terug. What is there in the Bible that brings revival?
En dus als je zegt terug in de Bijbel, wat is er dan in de Bijbel dat herleving, opwekking brengt?
Now I must say to you that I do not have all the answers about revival.
Ik heb ook alle antwoorden niet over revival, opwekking.
Someone said the person who thinks he has all the answers probably hasn't heard the question yet.
En zegt de mensen die denken dat ze alle antwoorden hebben, die hebben dan een hele zware vraag nog te verwachten. Hè?
Charles Swindoll, who is quite a writer and a preacher, made a statement that I've never forgotten.
Swindoll, een schrijver en een prediker, die maakte een opmerking en die zijn nooit vergeten.
He said, "Every man is my teacher."
Iedereen, zegt hij, is mijn leraar.
Because every man knows something that I do not know.
Omdat ieder mens iets weet wat ik niet weet.
Therefore, everybody is my teacher.
Daarom is iedereen mijn leraar.
And so that's where I am today as well. I learn from you, as well as hopefully you learn something that God has given me.
En zo wil Sutera zich ook opstellen. Hij hoopt iets van ons te leren en hij hoopt dat hij ons ook iets mag leren.
And people have asked, what were some of the truths that God used in revival in Western Canada?
Welke soort onderwerpen, wat heeft God nou uit zijn Bijbel in West-Canada gebruikt om daar in zijn genade die herleving te brengen, hè?
As you study the history of revival,
en als je die geschiedenis van herleving bestudeert,
you will find that in most cases God brings into sharp focus an overlooked truth that needs to be brought back to the body of Christ.
Meestal was het dan zo, zegt de heer, dat een waarheid die vaak onder stof lag, over het hoofd gezien is in de gemeentes en onder predikanten, dat die dan God onder stof vandaan haalt, zo'n waarheid, en die weer in zijn licht stelt.
An Englishman, Dr. Richard Bennett, made this statement during the days of the Canadian Revival.
En gedurende de Canadese revival maakte Dr. Dominic Bennett deze opmerking.
He said, "I am convinced that a revival will come when the chapters of Romans 6, 7 and 8 come into focus."
Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat er een herleving komt als de hoofdstukken Romeinen 6, 7 en 8 opnieuw in de focus, in de belangstelling, in het centrum komen te staan.
And it was those chapters that God used in a powerful way in the Canadian Revival.
En deze hoofdstuk heeft God inderdaad op een krachtige wijze gebruikt in de Canadese opwekking.
And it's some of those truths that have transformed thousands of people around the world since then.
En sinds die tijd hebben sommige van die waarheden deze hoofdstukken de leven van duizenden mensen totaal vernieuwd, veranderd.
But you see, there is something that precedes Romans 6, 7 and 8.
Maar dan moet je niet vergeten, er is natuurlijk wel iets wat aan Romeinen 6, 7 en 8 vooraf gaat.
In your Bible, what precedes Romans 6, 7 and 8?
And that's a question for the crash, I think.
Yeah, that's a question for the class. What
precedes Romans 6?
Romans 1, 2, 3, 4, and 5.
Quite good, my brother. Okay.
Very intelligent, huh?
Yes, thank you.
And so you see, that's what we need to understand, that it must have the right foundation.
Yes, het gaat om het rechte fundament. Hè? Dus je kunt niet bij Romeinen 6 beginnen, dat hangt in de lucht. Je moet bij Romeinen 1 beginnen.
And revival that does not have the right foundation will not have long-lasting effects.
En als een herleving niet het rechte fundament heeft, nou dan is het zo voorbij, dan duren de effecten niet lang.
Well, we don't have time for a full theological discussion, but let me just see if we can just bring it into focus a little bit, so we see clearly that Romans 1 through 5 are vital to Romans 6, 7 and 8.
We kunnen er geen lange verhandeling over houden, maar we willen wel even helder hebben dat Romeinen 1 tot en met 5, dat is het fundament voor 6, 7 en 8.
From the first prophecy of Christ in the Bible, Genesis 3, 15, is the beginning of the subject of justification by grace through faith.
Waar begint in de Bijbel het onderwerp van de rechtvaardiging door het geloof in Christus alleen? Dat begint in Genesis 3, vers 15. Dat is het begin van
justification
deze.
Is the obsession of the book of Romans.
En als je kunt zeggen in de Bijbel ergens het woord obsessie gebruiken, dan kun je dat gebruiken.
Well,
de rechtvaardiging is in de Romeinenbrief de obsessie van Paulus, van de Heilige Geest.
In the first chapter there is justification by faith revealed in the gospel.
Nou, we weten 1 vers 17, hè? Justification, rechtvaardiging door het geloof, geopenbaard in het evangelie.
And then the second part of the chapter, the universal need for justification by faith.
En dan na vers 17, vers 18 tot het eind van het hoofdstuk, dan gaat Paulus zeggen de ontzettende nood, waarom dit nodig is.
And all the way to chapter 3, verse 20 is included in that.
En tot en met hoofdstuk 3, vers 20, dan gaat hij dus in op de noodzaak van deze leer, de rechtvaardiging door het geloof in Christus alleen.
And chapter 3, 21 to 31 is how we are justified.
Vanaf hoofdstuk 3 vers 21 en hoofdstuk 4, dat is hoe wij gerechtvaardigd worden.
And chapter 4 is justification by faith illustrated.
Oh ja, dat is hoofdstuk 4, Romeinen 4, dat is, dan haalt hij een paar illustraties aan, hè, Abraham en David, van hoe dat in de praktijk is.
And chapter 5, the blessings that follow justification.
En hoofdstuk 5, de zegeningen, de vruchten, die voortvloeien uit de rechtvaardiging door het geloof in Christus.
And then guess what next chapter is?
And then we guess it is chapter 6, isn't it?
Yes.
Okay,
chapter
thank
six.
You.
Okay, yeah. But look, let's just talk about that for a little bit. Justification defined.
Dus eerst gaan we een definitie zoeken van de rechtvaardiging.
Justification is being accounted righteous before God.
Rechtvaardig gerekend worden voor God.
The sinner puts on the righteousness of Jesus Christ.
De zondaar doet aan de gerechtigheid van Jezus Christus.
It is the judicial act of God.
Het is een rechterlijke daad van God.
Whereby those who put faith in Christ are declared righteous in God's eyes.
Zij die in Christus geloven worden verklaard dat ze rechtvaardig zijn voor zijn aangezicht en vrij van schuld en straf.
Free from guilt and punishment.
I was before.
Okay. All right. Here's a picture of it. Yes. The unbeliever before justification alienated from God.
Voor de rechtvaardiging door het geloof is de ongelovige vervreemd van God.
And he's under the cloud of God's wrath.
En onder de toren van God.
And that includes because of sin.
En dat is vanwege de zonde.
And it's the condemnation of God as a result of it.
En de verdoemenis door God.
And there's unrest because of his life.
En altijd is er dan de onrust.
And he's under the judgment of God.
Het oordeel van God is er.
And the lake of fire the Bible talks about for those who do not believe.
En de zee van vuur.
So we understand that. He says, I am charged as guilty of breaking God's laws.
Dus dat is zonde, het breken, schuldig zijn aan het breken van Gods geboden. Dat is de zonde.
As a lawbreaker, I am condemned to eternal separation from God in hell.
En als een breker van Gods wet ben ik veroordeeld tot de eeuwige verscheiding van God in de hel, want de bezoldiging der zonde is de dood.
Because the wages of sin is death, you already quote. Oh, now look here. God is holy.
God is heilig.
And man was innocent in the Garden of Eden.
En in het paradijs waren we onschuldig.
And when that was true, they had wonderful fellowship together.
En daarom was er gemeenschap onderling.
And then something happened.
En dan gebeurde er iets.
Man became sinful by disobeying what God commanded.
Door ongehoorzaamheid aan Gods bevel.
And there was rebellion against the holy God.
Dat betekent opstand tegen de Heilige
God. And as a result, the wrath of God comes down on man.
En de vrucht is dat de toorn van God neerkomt op zondaar.
God is holy, man is justified because of what? The atonement by the blood of Christ.
En dan de twee onvoorstelbare dingen bij elkaar. God is
and
heilig.
And he now is reconciled to God through the atonement of the blood.
Wait a while, please.
Oh, sorry about that.
De twee onvoorstelbare dingen. God is heilig. Een mens wordt gerechtvaardigd. En hoe kan dat nou? De verzoening door het bloed van Christus.
And you see, how is he justified? By grace alone through faith.
Alleen door genade. Door het geloof.
It's at the cross.
Alleen. Bij het kruis.
Here, my account for eternity.
Hier heb je mijn verslag voor de eeuwigheid.
Well, what's my debit? Broken commandments.
Gebroken geboden, dat is debit.
All the acts of the sinful nature.
Alle daden van een verdorven natuur.
Galatians 5 talks all about them.
De vruchten van het vlees, Galaten 5.
All kinds of things, sexual immorality.
Seksuele onreinheid.
Impurity.
Onreinheid.
Idolatry.
Afgoderij.
Witchcraft.
Toverij.
Hatred.
Haat.
Discord.
Onenigheid.
Jealousy.
Jaloersheid.
Fits of rage. Selfish ambitions.
Eerzucht.
Dissensions.
Ruzies,
all
twist,
of that.
Scheiding.
But you say, I'm a righteous person.
Wat? Zou iemand zeggen, ik ben een rechtvaardig mens?
And this is my credit. I have a good family name.
En ik heb een goede naam om mijn geslacht
te deugen. I've been confirmed.
En ik heb belijdenis gedaan.
And in your culture, I've made my profession of faith.
Ja, ik heb belijdenis gedaan.
You could say that. And I take communion.
En ik ga zelfs op de avondmaal.
See, I'm talking now from my culture as an Italian and a Roman Catholic background. Confirmation, communion, good family. Well, we go to church every Sunday. Own righteousness, all of that.
Al die prachtige reformatorische voorrechten.
And the catechism and baptism. We had all of those things. Yeah. And my church membership. That's all to my credit. And look at the good deeds I do.
Yes. En al die goede voorrechten, die lijst. Die wij nog wel kunnen aanvullen van het Nederland met 25 mooie dingen erbij natuurlijk.
And I even hier is het. Care for the poor. I have gifts to a charity.
En ik geef om de armen en ik ben lid van Stefanos en ik geef een woord en daad en.
And my neighbor says that I'm the best neighbor he's ever had.
En mijn buurman zegt, nou jij bent een van de beste lui die ik ooit ontmoet heb.
Because I'm the only neighbor he's ever had.
Omdat hij nooit een andere buurman had natuurlijk.
Mm-hmm. And I visit the sick. And I go on and on. All those things should be to my credit.
Nou, ik bezoek de zieken en wat ik niet allemaal doe. Nou,
but look at all at once, they're blotted out. And look what God says.
En God zegt dit in Jesaja.
We are all as an unclean thing. And all those things that we thought were our credit are filthy rags.
Dat zegt God
in God's sight.
En dat zeggen Gods kinderen hierna. Wij allen zijn als een onrein, onze gerechtigheden als vuile lomp.
Oh, there it is. Oh, now those things that were credit are now debit. Now they are debit.
Nou, zijn al deze dingen die gaan verschuiven. Hè? Dat worden allemaal vuile lompen voor Gods aanzicht.
And the balance sheet says that we're under the wrath of God, condemned.
En dat is de balans. Dat zegt God. Om al deze dingen ben je voor eeuwig verdoemd onder mijn toren.
Well, what will make the difference now? What will make the difference?
Dat wat maakt nou het verschil?
Christ's righteousness alone.
Alleen maar de gerechtigheid makes the difference. Van Christus.
And when that happens, because of the cross.
En dat gebeurt vanwege
when
het kruis.
He said, it is finished on the cross.
Het wonderlijkste woord uit de Bijbel, het is volbracht.
All at once, his wrath is now taken from me.
En dan wordt zijn toorn van me afgenomen.
And now, it's paid in full.
En het is volkomen, volkomen betaald.
You see? Amen. Amen. And when you get that place, you cannot stop saying amen. Because of the righteousness of God, justified by faith alone.
He, vanwege de gerechtigheid Gods. He? In Christus gerechtvaardigd door het geloof in Christus alleen. Dus niet door het geloof, maar door het geloof in Christus alleen.
So that's where we have to start when we think in terms of our relationship to God.
Dus daar hebben
not
we
anything we do.
Dat is het fundament, he? Daar moeten we mee starten. Dat
but
is het begin.
It's accepting the finished work of the cross as our only salvation.
Dat is de enige zaligheid, he? Het volbrachte werk van Christus.
Well. Jesus, who is altogether sinless and righteous, says to his Father that he wants to be my substitute.
Kijk, en daar gaat het nou over, dat Christus die zonder zonde is en rein en onbevlekt.
And his Father transfers my sin and condemnation onto his Son.
Dat hij zichzelf aangewezen heeft en aangewezen door zijn Vader als plaatsbekleder.
And the sentence of death has been paid by my substitute.
En het vonnis des doods, het is betaald, gedragen door mijn plaatsbekleder.
And I am declared pardoned and no more condemnation.
Ja, verklaard, rechtvaardig verklaard.
I now believe that my sins were transferred on Jesus.
En nu geloof ik dat mijn zonden zijn overgedragen op Christus en dat hij gestraft was en stierf als mijn plaatsbekleder.
And the results of that,
en dan
peace.
Hoofdstuk 5, de vruchten van de rechtvaardiging. Vrede met God.
Peace of my conscience through his mercy.
Een vrede in het geweten, vrede in mijn hart, vrede in mijn ziel door Gods genade, tegenwoordigheid en liefde.
See, so I don't have to say it now. You said it. See? And I have access into the presence of God in favor with him, a new standing.
En we hebben de toegang, zegt in Romeinen 5, tot deze genade, tot God naderen in zijn gunst en tegenwoordigheid, omdat we een nieuwe standplaats, positie hebben gekregen.
And then thank God for tribulation.
En dan de volgende vrucht van de rechtvaardiging is de verdrukking.
But the privilege to be able to go through tribulation and glory in it because of our relationship to God.
En dan roemen in de verdrukkingen.
A key truth that we must understand clearly. Unless you see your sin in Christ, You'll never see yourself declared righteous through him.
Dus dat is een kernwaarheid. Tenzij u zonde ziet in Christus, zult u uzelf nooit rechtvaardig verklaard vinden door hem.
Well, that's the truth, where we start.
Dus op dat fundament beginnen we nou in Romeinen 6.
And then it gets to the death principle of Romans 6 and 7.
Dan gaan we naar het doodsprincipe van Romeinen 6
en
7.
See, in Romans 6:3 it says.
In Romeinen 6 vers 3, daar staat and I will read it?
Yes.
Okay. Romeinen 6 vers 3. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn.
And then verse 6.
And then verse 6. Vers 6. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen.
And verse 11.
En vers 11. Als ook gij, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar God de levende zijt in Christus Jezus onze Heere.
And do you notice that verse 11 has both a negative and a positive?
Dus vers 11 heeft een negatieve kant en een positieve kant.
The negative is reckon yourselves to be dead to your sin.
Dus de negatieve kant is reken u zelf, houdt het daarvoor staat er in onze vertalingen, reken u zelf dat u der zonde dood bent.
And the positive side is alive unto God through Jesus Christ who becomes our Lord.
En de positieve kant is dat u God levende bent in Christus Jezus uw Heer.
Jesus speaks in John 12:23 about this.
De Heer Jezus spreekt in Johannes 12 vers 23.
He says the hour is come.
Uur is gekomen.
That the Son of Man should be glorified.
Dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden.
Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone.
Als het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen. Maar als het sterft, brengt het veel vrucht voort.
But if it die, it bringeth forth much fruit.
Ja, als het sterft, brengt veel vrucht voort.
He that loves his life shall lose it.
En die zijn leven verliezen zal.
And he that hates his life shall, in this world shall keep it. Unto eternal life.
En die zijn leven in deze wereld haat, die zal het bewaren, ontvangen tot in het eeuwige leven.
If any man serve me, let him follow me.
Als iemand mij dient, laat hij mij volgen.
This voice came not because of me, but for your sakes.
En deze stem kwam niet om mij, maar om uwentwil.
And as you study that portion of scripture, you realize that it's Jesus Christ talking about dying, about the cross.
En als u dit gedeelte van Johannes 12 goed verstaat, dan ziet u het gaat over het sterven aan het kruis.
And he's saying, if any man will serve me, let him follow me.
Hij zegt, als iemand mij wil dienen, laat hij mij volgen.
Where did he go? Where was he going?
En waar ging hij dan heen?
To a cross.
Hij ging naar het kruis.
He says, I'm telling you this not for my sake, but for your sake, so you understand this.
Dat vertel ik niet voor mij, zegt hij, want ik weet wel dat ik naar het kruis ga, maar vertel ik om u, want u moet ook naar het kruis.
It's the principle that life, the life that comes out of death.
Dus het beginsel van het leven komt uit de dood.
Campbell Morgan made this statement.
Campbell Morgan die zei,
it's easy to speak of abandonment. And yet it is the one thing from which all men shrink.
Hij zegt, het is heel gemakkelijk hoor om te spreken over verlaten worden en verlating. Maar het is een heel ander, het is iets waarvoor alle mensen terughuiveren.
We are quite prepared to sign pledges and even checks.
We zijn heel wel bereid om, nou ja, om een check te tekenen en geld te geven en zo en allerlei dingen.
And to do any amount of work if only God will let us have our own way.
We willen alle werk doen. Als God ons nou maar toelaat om onze eigen methode en weg
in some part of our lives.
In enig deel van ons leven.
If only God will not bring them to the cross, we will do anything for him.
Als God dat maar niet brengt naar het kruis, naar het doodsprincipe, dan willen we alles wel doen.
But we draw back from the place of death.
Maar we huiveren terug voor de plaats van de dood.
Martin Luther said, I do not fear the Pope and all his cardinals as much as I fear the king that lies in my heart,
dus hij zegt,
self.
Ik vrees de paus niet zozeer en al zijn kardinalen. Hij zegt, maar weet je wat ik vrees? Die koning, zegt hij, die licht leeft in mijn eigen hart, dat ik.
You see, I'm talking about those who have made profession of faith through justification.
Hij zegt, ik praat nou tot degenen die belijden gerechtvaardigd te zijn door het geloof in Christus alleen.
And remember that chapter 6 starts, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound?
En dan hoofdstuk 6 begint, hè, met die venijnige vraag, die natuurlijk logisch is na de prediking van Paulus trouwens, hoor, Romeinen 6 vers 1, zullen wij dan zondigen opdat de genade te midden worden?
It says, God forbid, God forbid.
God verhoede het.
Why, if we've been justified, why should we be talking about continuing on in sin?
Want als wij gerechtvaardigd zijn, hoe praten we dan over doorgaan in de zonde?
Well, what happens then to people in our church who claim to be saved, claim to be justified, and yet are not living a Christ-like life?
Well, en wat gebeurt er dan met mensen in de gemeente die zeggen dat ze christenen zijn, gerechtvaardigd zijn en die geen godzalig leven leiden?
And there's no sense of intimacy with God at a personal level.
En er is geen op persoonlijk vlak geen verborgen omgang met de Heer.
And when I say that, I greatly appreciate the Dutch culture of praying and reading the Bible in our homes.
En als ik dat zeg, dan heb ik dan kijk ik daar met verbazing naar en met verwondering naar de Hollandse gewoonte om de Bijbel te lezen in onze gezin en huis en te bidden samen.
But it is just as serious to make it merely a culture rather than an intimate relationship with God in our homes.
Maar het kan ook heel goed zijn dat het alleen maar een bepaalde cultuur en gewoonte is van geslacht op geslacht. Zonder dat het werkelijk te maken heeft met de persoonlijke omgang met God.
And when we hear a message on prayer like we heard this morning.
En als we zo'n onderwerp zoals net over het gebed vanmorgen gehoord hebben.
I'm sure some of us and some of our people will think, well, we pray at home every day.
En dan zullen die Hollanders wel denken, nou, maar wij bidden elke dag thuis.
And we pray several times at a meal.
En twee keer per maaltijd zelfs.
So he must not be talking to us because we pray.
Dus hij hoeft voor deze kring niet over het gebed te praten.
And that's altogether different from what we're talking about of that intimate with God, where we see ourselves the way God sees us.
Maar dat is heel wat anders natuurlijk dan die verborgen omgang waarin wij met God geconfronteerd worden en daar in dat licht onszelf zien.
So then now there can be a relationship with God that comes as a result of our justification.
Dus in de gemeenschap met God en de verhouding met God en dat is de vrucht daarvan, dat is van die geloofsvereniging, dat is de rechtvaardiging door het geloof alleen.
And this picture could say quite a bit.
Dit plaatje dat kan ons heel wat laten
look
zien.
Look at this man. He's painting this pump.
Dus hij is een schilder. Hij heeft die pump prachtig aan het opschilderen.
And it says the paint can the color of the paint is called respectability.
En die kleur van die pomp, hè, dat is eerbiedwaardigheid.
Look at this. And it says painting the pump doesn't help the well any. It doesn't help the kind of water because you paint the pump outwardly here.
Dus je verft die pomp wel op, maar dat helpt voor het water niks.
See, the problem is down here. The problem is here. Covetousness.
Het probleem is niet bij die mooie buitenkant, weet je wel, die geweldige reformatorische buitenkant.
Selfishness.
Maar dat innerlijke van begeerd en eigenliefde en bedrog enzovoort.
See, and so all the outward appearance.
Heel dat uitwendige, hè?
Is nothing in God's sight.
Dat is in Gods oog niks.
If we don't deal with sin God's way and begin to walk in God's power to have victory in our lives.
Als wij niet handelen met onze eigen zonde van binnen om te wandelen in de wegen Gods.
Here's a mister facing both ways.
Hier is een meneer en die heet beide kanten onder ogen zien.
A two-headed skink.
Oh, hij heeft twee hoofden.
Yeah,
een dubbelhartig man.
He had two heads at opposite ends of his body.
Twee hoofden aan de tegenovergestelde kanten.
He tried to run and his legs moved in both directions.
En hij probeert te lopen en zijn benen bewegen in verschillende richtingen.
In a zoo in Florida, that skink was there.
In een dierentuin in Florida was er zo'n.
And everybody came to see this two-headed little skink. With one head here and one head here, and there's his body.
Nou, dat was zo'n beest. Eén hoofd hier, één hoofd daar, en hier zijn benen, daar zijn benen.
And he had two legs this way with eyes on his head and face this way, and he had two legs this way with eyes facing this way.
Dus hij had twee benen. Die gingen daar en die ogen. Die pasten bij die twee benen. En had twee benen daar en die ogen die gingen met die benen.
And so when he tried to go, he didn't know which set of eyes to follow, which set of legs to follow, and he pulled himself apart. Boom.
Yes. Dus hij zegt, hij was in strijd. Dus wie moet ik dan volgen? Die twee benen? Om met die twee benen volgen? Ja. En zo werd hij gewoon midden doorgescheurd. Klats.
Ah. And the Bible says a double-minded man is unstable in all of his ways.
Jacobus zegt, een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen.
Just enough of God to make us miserable in the world.
Net genoeg van God weten om ons ellendig te maken in de wereld, godsdienstige wereld.
And just enough of the world to make us miserable when we hear God's truth.
En net genoeg afkeer van de wereld, omdat daar kunnen we ook niet in leven, dus we zitten er tussenin.
So could that be some of our people who claim to be justified but going two ways?
Dus dat kan het, dat een aantal mensen claimen te zeggen we zijn gerechtvaardigd door het geloof in Christus en toch dat dubbelhartige, hè? Daar en daar.
In the museum of Alaska one day we saw a caribou that had two heads.
Dus in een museum ergens in Amerika, daar zagen ze zo'n beest met twee hoofden. Een caribou. Ja, oké.
En it was no wonder he was in the museum.
En zoiets hoort ook in een museum.
Sure, because one day he was walking down the Alaskan highway.
Ja. Yeah?
And the road had one fork in the road. There was one fork, one way this way, one this way.
Ja, dus hij wandelde op een hoofdweg in Alaska en er was zo'n vork, zo. Dus je kon die kant op, je kon die kant op.
And one set of eyes said, go this way.
En de ene set ogen zegt, oké.
And the other set of eyes said, go this way.
En de ander zegt, rechts.
And he tried to go both ways. Oh, he must have broken his neck.
Yes, en dus hij probeerde beide wegen te gaan. Dus dan moet hij zijn nek breken, dat kan niet anders.
You see, anything with two heads is always a monstrosity.
Dus alles wat twee hoofden heeft, dat is gewoon een monstrum.
No wonder the Bible says no man can serve two masters.
En dat zegt Christus in Matthäus 6, hè? Niemand kan twee heren dienen.
Trying to live according to both minds, the flesh and the spirit.
Hè, twee, van binnen twee gemoederen, hè? Twee gedachten, dat kan niet, dat botst.
The Apostle Paul tells us that I am crucified with Christ, nevertheless I live.
Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd en daar heb je dat onbegrijpelijke, nochtans leef ik.
But it's no more I, but it's now Christ.
Maar het is Christ in mij, Christus in mij.
Okay, a crucified man. See, if we say, all right, we believe that. Yes, Paul, we're crucified with Christ. What does a crucified man look like? A crucified man won't hurt anybody or even get even.
Hoe ziet een gekruisigd mens er dan uit? Die wil niemand verwonden.
He can't be wronged because he's dead.
Hij kan ook niet meer beledigd worden, want hij is dood.
He can't expect success or failure by earthly standards.
Hij verwacht ook geen succes of mislukking door aardse standaard, aardse normen.
They are meaningless to him.
Die betekenen niks voor hem, want hij is gestorven.
I hope as I put these up, we're getting the message behind it.
Voel je de boodschap die daarachter zit?
If we say we're crucified with Christ, why are we so easily hurt?
En als we dan zeggen dat we met Christus gekruisigd zijn,
waarom, why do we always have to prove that we are right?
Waarom zijn we dan zo gauw beledigd en verwond en dat we gelijk willen hebben?
And why are we always looking for success from human standards?
En waarom zoeken we dan naar succes volgens menselijke maatstaven?
Those things should be meaningless to us.
Dat betekent voor ons niks meer dan.
And then a crucified man is facing only one direction.
Een gekruisigd mens. Die gaat één kant op.
He's on a cross, he's not going back.
Hij is aan het kruis, dus hij gaat niet terug.
He has no future plans of his own.
Hij heeft geen toekomstplannen meer voor zijn eigen gedachten.
And when we say we are crucified with Christ, what direction are we going?
En als we zeggen we zijn met Christus gekruisigd, nou welke kant gaan we dan op?
Two directions at once?
Twee dubbelhartige, een dubbelhartig man?
Or have we said to God, no turning back, one direction only.
Of zeggen we dan, Heere God, nee, geen terugkeer meer, maar er ligt maar één weg voor me.
And if we said in the Lord's Prayer, not my plans, no future plans, I bring that all to the cross.
En dan zeggen we, Heere God, in het gebed des Heren, niet meer mijn wil, mijn plan, ik breng dat allemaal bij het kruis.
A cross is not something imposed on us, it's something we pick up ourselves, the Bible says. Take up your cross.
En dan moet je om denken, het kruis is niet iets wat ons opgelegd wordt, maar het is iets, zegt Christus, wat we zelf moeten opnemen op onszelf.
It's not for surgery, it's for death.
Het is niet ter genezing, om te sterven, voor de dood.
It's not for making any decisions, but it's now accepting the verdict.
Maar het is ook niet om een besluit te maken, maar om Gods woord.
It's not for me to attain all of my own selfish pursuits.
Het is ook niet een soort drempel om alles wat ik nog graag wil en mijn leefstijl om die door te zetten.
But it's a termination, it brings an end to all of my own lifestyle.
Het is juist de doodstreep over mijn eigen oude leefstijl.
I believe that if once again the message of the cross and death to my own rights comes into sharp focus, we will begin to see things happen at a different level than many of us have seen in a long time.
Dus als de boodschap van het kruis van Christus weer in het midden komt te staan, dat betekent de doodslag, de doodsteek voor alles van mijn eigen ik gezegd. Als dat weer in de focus komt, dat is iets van Gods werk.
I am crucified with Christ.
Ik ben met Christus gekruisigd.
What does that mean?
Wat betekent dat?
Jesus died for me.
De Heer Jezus stierf voor mij.
I died with him.
Ik stierf met hem.
Jesus died for what I did.
Jezus stierf voor wat ik deed.
I did sin.
Ik deed zonde.
I died for what I am.
Ik stierf voor wat ik ben.
I am a death deserving sinner.
Ik ben een zondaar die de eeuwig dood verdient.
And that's why I need to be crucified with Christ.
Daarom
on the cross.
Christus aan het kruis.
Jesus died for my redemption.
De Heer Jezus stierf voor mijn verlossing.
I died for my transformation.
Ik stierf voor mijn vernieuwing.
Jesus died to deliver me from sin's condemnation.
Jezus stierf mij te verlossen van de verdoemenis der zonde.
I died to be delivered from sin's addiction. Or sin's affliction in my life.
Ik stierf om verlost te worden van de gevolgen der zonde, de pijn.
Why is that cross so absolutely necessary in the believer's life?
Waarom is nou in het leven van Gods kind het kruis zo ontzaglijk noodzakelijk?
Because God can only be glorified as I bear much fruit.
Omdat God alleen verheerlijkt kan worden als ik veel vrucht draag.
And that can only happen as the process of progressive dying continues daily in my life.
Dat kan alleen maar gebeuren als het proces van het dagelijks voortgaand sterven voortgaat elke dag in mijn leven.
You see, it's the life that comes out of death.
Dus u ziet het leven dat komt uit de dood.
And it's the fruit that comes out of dying.
En de vrucht komt uit het sterven.
Leonard Ravenhill made this statement.
Ravenhill zei dit.
The absence of deaths is killing the church.
Yes. De afwezigheid van dood is de kerk aan het doden.
We are too alive and that's why the church is dying.
Wij zijn te levend en daarom sterven de kerken.
We need to have more deaths.
We hebben meer dood nodig.
Sometimes people say we need some more funerals.
Oh, we hebben meer begrafenissen nodig.
That doesn't mean some of your church members to die. In the grave.
To die in the grave.
But
of sterven in het graf.
It means we need to have more people come to grips with the truth that it's going to be no more I but Christ in control of my life.
Maar dat betekent dat we meer dood nodig hebben, dat wij geconfronteerd moeten worden met de waarheid van het woord, niet meer ik, maar Christus.
It means that as a result of my being justified by faith, what less can I do than to give myself totally to the foot of the cross?
Dus als ik mag weten gerechtvaardigd te zijn door het geloof in Christus. Wat heb ik te doen dan mij totaal over te geven aan hem?
Sometimes in our preaching
kruis.
We tell people to do better next time. Ask God to help you out.
En soms zeggen we tegen de mensen in de preek, je kon het beter de volgende keer doen. Hè, als God je ergens uit helpt.
And I've learned through the years that many times that help me prayer is beside the point. It's not right.
En al dat gebed van Heer, help me dit doen en help me dat en help me dat, dat is het gewoon niet.
Those of us who like to receive things, we want all the help we can get.
We willen al de hulp en we willen dit ontvangen, dat ontvangen en we willen alle hulp die we kunnen krijgen.
But you see, we're not so sure we want to give the controls of our life over to the one that we want to help us.
Dus, maar de Heer zegt, je moet de controle, de heerschappij over je leven, juist overgeven aan mij, dan doe ik het.
And so I love to hear people pray, not Lord, help me this and help me that and help me this.
Dan zegt, ik hou er niet van als die mensen bij de Heer help me dit te doen, help me daarbij en help me daarbij mis.
I love to hear people pray, Lord, have me, take control of me. Zegt, here I am, I bring myself to death union with you.
Heer, zegt Heere God, hier ben ik. Breng mij in die doodsvereniging met u in een totaal verlies aan het kruis van mijn eigen leven.
When I ask someone to help me with something,
als ik iemand vraag, wil je me ergens mee helpen?
It means I'm going to do most of it and you're just going to give me a little boost.
Dan betekent dat, nou, ik doe er ook een deel van en een behoorlijk deel natuurlijk graag.
You're my helper.
En u helpt mij een beetje erbij, dus we doen het samen.
And so if I'm cutting my lawn,
als ik mijn
grass,
het gras aan het maaien ben.
And in our part of the world we have larger lawns to cut than
some
of yours.
Ze hebben grotere grasvelden dan wij natuurlijk.
But when I'm maybe two-thirds of an acre.
En ik doe 2/3 van een aren.
And I'm getting very tired cutting it.
En dan werd ik moe.
And some my neighbor comes by and says, "Can I help you?"
En mijn buurman die zegt, "Nou, kan ik je helpen?"
I say, "Sure, you go ahead, help me
okay.
with it."
En help mij het andere stukje
doen. And so he finishes the job.
En hij doet het laatste stukje.
And so we have a nice lawn completely cut.
En we hebben een heel mooi stuk gras hebben we samen gemaakt.
And a neighbor drives by and looks at that beautiful lawn.
En dan komt de buurman voorbij rijden en die kijkt naar dat mooie gemaaide stuk zon.
And he said, "My, that's lovely. Who did it?"
En dan zegt hij, "Nou, dat is prachtig gebeurd, maar wie deed dat nou? Wie heeft dat gedaan?"
And I say, "Well, I did it."
En ik zeg, "Nou, ik heb mijn jasje niet aan, maar ik, hè?"
And the fellow who helped me is looking at me, wondering what I'm going to say next.
En die man die mij geholpen heeft, die kijkt me aan en die zegt, "En wat zeg je verder nog?"
And when he gives me a certain kind of look, I say, "Oh yes, and he helped me."
En dan kijkt hij mij een klein beetje bestraffend aan ergens met een ondertoon. En dan zeg ik, "Oh ja, dat is ook zo, Hij heeft me ook nog geholpen, ja.
But see, I'm the one that got the credit for it.
Maar ik ben een God in diepst van mijn gedachten. Ja.
And I am absolutely convinced that many of our people who talk about being justified by faith only want God to be their little helper for the rest of their life.
Ik ben ervan overtuigd, zegt hij, dat God, met veel mensen die zeggen dat ze rechtvaardig zijn door het geloof, dat ze alleen maar willen dat God ze nog een klein beetje helpt in dit leven.
So we dictate the terms, we tell it how, we're going to put it in order, and when we run out of energy, then we look to God for help.
En we willen dit en dat is een activiteit en we hebben God ook nog een beetje nodig om ons erbij te helpen.
Sometimes the statements that I read on the walls in churches are very unscriptural.
Soms de teksten die ik lees, zegt hij, op wanden van verenigingsgebouwen in kerken, nou, hij zegt, het met de Bijbel niks te maken, maar met de Koran. Oh, nou, dat is maar zoiets, hè?
There is some meaning, some truth in it, but it's not all truth.
Er is enige waarheid ergens in, maar het is de hele waarheid niet.
Here's one that is said in our part of the country, of the world.
Iemand die zei in een ander deel van de wereld.
Man's extremity becomes God's opportunity.
Des mensen verlegenheid is Gods gelegenheid. Dat is de bekende onder ons. Hè?
And there is some truth to that.
En er is enige waarheid in.
Because sometimes God has to get some people to the bottom before they'll begin to hear from him.
En dat is Gods gewone wijze, Gods methode om mensen tot de bodem te brengen. Waar we nergens meer heen kunnen, omdat hij het doet.
But do you know what it says for most of us? It says, "You do all you can in your own strength. And when you run out of strength, then you call on God for him to help you."
Dus jij doet alles wat je kunt in je eigen kracht. En als jouw kracht dan niet toereikend is, dan zal God er wel bij komen om jou te helpen.
But when you begin to understand the truth of the cross, you're not asking God to help you. You're saying, "God, have me. Take over. I cannot do it. I can of my own self do nothing."
Maar als je de waarheid van het kruis van Christus gaat verstaan, zeg je, "Oh God, ik kan niets, maar doe u dan alles." Dat is de waarheid van het kruis.
It will revolutionize a prayer life.
Dat zal een revolutie betekenen in ons gebedsleven.
And it will revolutionize the way we see our Christian experience.
En het zal ook een revolutie betekenen hoe wij tegen onze christelijke bevinding aankijken, hoor.
And by the way, guess who we are asking to take control of us?
En dan wie zal er over ons regeren? Wie heeft de heerschappij over ons?
The God of the universe.
De God van het heelal.
The one who holds our breath right in the palm of his hand.
Hij draagt het heelal in de palm van zijn handen.
The one who spoke the word in the dawn of creation and planets were flung out into space.
Hij sprak in het woord van de schepping en planeten die komen eruit tevoorschijn.
The one who owns the cattle on 1,000 hills.
Van hem is het vee op 1,000 bergen.
The one who put all the gold in the mines.
Al het goud heeft hij in de mijnen gelegd.
The one who can take our breath from us just as quickly as he's given it to us.
Hij kan net zo vlug als God de adem aan ons gaf, kan hetzelfde moment kan hij de adem van ons wegnemen.
And also the one who is obsessed about our good.
En dat is nou die God die daarmee bezet is met het goede voor zijn schepsel.
God and good are synonymous. They go together.
God en goed, dat is synoniem. Die gaan samen.
No good thing will he withhold from them that walk uprightly, the psalmist says.
Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid voor
and
hem leven.
There is no promise in the world that can improve on that.
Er is geen belofte in de wereld, hoor, die het daarbij haalt.
Oh, I forgot what I was saying.
I know.
I was talking about God being glorified and it can only happen through dying. Why? Because he wants us to bear much fruit.
Oh, yes.
All right. Look what Jesus said. I am the vine, ye are the branches.
Hey, Johannes 15, hè, de bekende tekst. Ik ben de wijnstok, u de ranken. En die in mij blijft, ik in hem, die draagt veel vrucht. Zonder mij kunt u niets doen.
Okay. And see, herein is my Father glorified, that you bear much fruit.
En hierin is mijn Vader verheerlijkt dat ge veel vrucht draagt.
And that then bearing much fruit comes out of death.
En dus veel vrucht dragen, dat komt uit de dood.
The corn of wheat falling into the ground. If it does not die, it will abide alone. Isolation.
Als het tarwegraan niet sterft, hè, dan blijft het alleen.
But when it dies, it then can bring forth fruit.
Maar het komt stervende tot de vrucht.
And we are too alive. We are too alive. We are too alive for God to bring forth the fruit in many of our lives.
Dus wij zijn veel te levend, hoor. Veel te levend. Om voor God vrucht voort te brengen.
How can the death principle become a reality?
En hoe wordt nou dat beginsel, dat doodsbeginsel van Romeinen 6 een werkelijkheid?
Four key words and truths that you've seen in Romans chapter 6.
En dan zie je vier kernwoorden, sleutelwoorden, hè, in Romeinen 6.
The word no is one of them.
En een van die sleutelwoorden van Romeinen 6,
the word reckon is another one.
Is het woord in vers 3 en in vers 6.
And the
6,
third one is yield.
Wait the while, please.
Yield.
In vers 3 en 6 is het woord weten, dat is een kernwoord. In vers 11 het woord houd het daarvoor of reken u zelf, dat is een sleutelwoord, yes.
And the fourth one is mortify.
En het vierde, derde, ben ik, wat was nou het derde?
Four words, mortify, put to death.
Das, nee, the third. Oh, geef u zelf over, herstelt uw leden, staat er in onze vertaling. Dat woord stellen tot wapens der gerechtigheid, dat is een kernwoord. En het vierde woord is dood dan uw leden die op de aarde zijn.
The first one is no.
De eerste is weten.
That you died with Christ when you became a Christian.
Dat je met Christus gestorven bent toen je een christen
and
bent.
And you need to know ye not that our old man is crucified with him.
En zet nou maar een streepje in vers 6 onder het woordje is. Onze oude mens is met hem gekruisigd.
And then the second word is reckon.
En dan het tweede woord is reken u zelf in vanzelf of houd het daarvoor dat ge der zonde dood zijt.
Reckon that you're dead to sin and alive through by his resurrection.
En Gode levende door de opstandingen in de opstanding van Christus.
You see, there are some people who talk about knowing and reckoning, but have never understood what it means to yield your members of your body to God.
Er zijn heel veel mensen die kunnen makkelijk praten over der zonde gestorven zijn en het daarvoor houden, maar je hoort ze nooit over vanaf vers 12 en 13, hè, dat overgeven, dat stelt uw leden, Goden. Hè?
Yield your eyes.
Geef uw ogen over.
Your mind.
Uw gemoed, uw denken.
Your tongue.
Uw tong.
Your tongue is in a wet place, be careful that it does not slip.
Je tong is in een hele vochtige plaats, dus dan kan die heel gauw slippen. Dat heb je met een vochtige plek.
Your ears, your ears.
Uw oren.
Your feet.
Je voeten.
Your hands.
Je handen.
Your feet.
Yes.
And then whatever else.
En wat nog meer?
And can I pause long enough to say to us as men and women alike?
Nou, zeg het maar dus. Wat moet er nog meer bij uit ons leven?
We live in an age of such wickedness and immorality.
We leven allemaal in een eeuw van zon.
And the lust of the flesh is so real because of the kind of culture we live in.
En de lust van het vlees, hè, en dat komt mede ook door de hele cultuur die dat ons toeschreeuwt.
And could it be that I'm suggesting that we need to, even as men and women, to be willing to even submit our sexual organs and our being to God as well, for him to control as much as our eyes, our mind, our tongue, our ears, our whole being.
En net zo goed, hè, onze ogen, onze handen, maar ook onze seksuele vermogens als man en vrouw. Die moet aan God overgegeven worden.
To bring it all to death, so it's surrendered at the cross.
Zodat
for God to be in control, even in those areas.
Het alles in de dood gebracht wordt, in al onze vermogens, zodat vanuit de dood het levensbeginsel zal komen.
It's a total yielding of ourselves to God as instruments of righteousness for God.
Het is een totaal onszelf overgeven in de dood om als instrumenten te zijn voor God.
And then mortify.
En dan krijg je het woord doden.
Keep on putting to death the works of the flesh as the growth process continues.
Ga door met het ter dood brengen van de werken van het vlees als het proces der genade doorgaat.
The dying process continues and it's a growth process at the same time.
Dat doodsproces gaat door en dat terzelfde tijd. Hè?
It's being conformed to the image of Christ more and more through that death union with him.
Door de vereniging met zijn dood, samengroeien met hem in zijn dood, dat proces, hè, dat gaat door.
You see, these truths were so real in revival that people quit asking God, help me do a little better next time.
Deze waarheden die hebben zo gewerkt in het Canadese revival dat de mensen niet meer zeiden. Mm-hmm. Nee?
Yes.
Yes, ze zeiden.
I don't know what you're saying, but I'm saying yes.
Help mij de volgende keer een beetje beter te doen. Yes. That is it.
Mm-hmm. And people now began to say, oh, the reason why I prayed like that, because my life has not been surrendered at the cross to die to that death union with Christ.
Maar dat zeiden ze, omdat ze niet verstonden, dat ze met Christus in hun dood verenigd waren, en doodsbeginsel niet.
See, it says, if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live.
Romeinen 8, vers 13, als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt,
and there are many references that talk about the war of the flesh against the spirit. And what we are to put off and what we are to put on as believers because of our being justified by grace through faith.
Er zijn zoveel teksten die spreken in de Bijbel over het afleggen, over het aandoen. Hè?
To be crucified with Christ means we no longer have to be overpowered by temptation.
Met Christus gekruisigd, dat betekent dat we niet langer overweldigd worden door de verzoeking.
We can choose to obey God through his power.
We kunnen kiezen God te gehoorzamen door zijn kracht.
What has been shattered is not the presence of sin.
Dus wat uitgeroeid is, is niet de tegenwoordigheid, het aanwezig zijn van de zonde.
But the mastery of sin is shattered from us. We don't have to be bound to it any longer.
De tyrannieke heerschappij van de zonde over Gods kind is weg.
The Savior can break sin's dominion, the victory he won long ago. In him there is freedom from bondage. He's able to conquer the foe.
Dus de zaligmaker kan breken de heerschappij van de zonde. De overwinning die hij lang geleden behaalde. In hem is de vrijheid van gebondenheid. Hij is machtig de vijand te overwinnen.
A psychiatrist made this statement. A sincere man knows that even his bitterest opponents, or any number of them, does not equal his worst adversary, that is, his other self, who hides within his heart.
Dus de grote psychiater Jung, die zegt, een oprecht mens weet dat zelfs zijn bitterste vijanden, opponenten, tegenstanders, hoe groot in getal ze ook zijn, hij zegt, die zijn nooit zo sterk, en gelijk aan zijn slechtste vijand en tegenstander. En dat is zijn eigen ik. Dat verbergt zich diep in ons hart.
A pastor said to his congregation one morning.
En er was een dominee die zei op een keer tegen zijn vergadering op een morgen. Tegen zijn gemeente op een morgen.
Good morning to you.
Goedemorgen u allemaal.
I want to tell you about the death of an old pastor, me.
Ik wou je vertellen over de dood van een oude dominee, ik.
It was a little bit painful. And an awful long time coming.
Het was wel behoorlijk een beetje pijnlijk en een verschrikkelijke lange tijd was het al aan het komen.
But the life on the other side of that death is fantastic.
Maar de life, het leven aan de andere kant, de opstandingskant van de dood,
it's
is fantastisch.
It's nothing less than the life of Christ lived through me.
Het is niets anders dan het leven van Christus geleefd door mij.
One of the practical outworkings is that I'm under new management.
Een van de praktische uitwerkingen, vruchten ervan, is dat ik ben onder een nieuwe regering, leiding.
I am fully confident Christ can do better than the former manager.
Ik vertrouw ten volle dat Christus beter mij kan leiden en regeren kan dan de vorige manager, en dat was ik zelf.
And he can do a perfect job of directing this life.
Hij doet een volmaakt werk in het leiden van dit leven.
What a testimony of a pastor when God broke his heart about his need for personal reviving.
En dat was nou het getuigenis van een dominee, gebroken en gebruikt door God, herleefd.
And then we should, when we begin to walk like this in Romans 6 and 7, it says, shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. But look, there are four things we should do. We should walk in newness of life, chapter 6, verse 4.
Dus eerst hebt u het fundament gelegd in 6, hè? Zullen we in de zonde blijven? Dat verhoede God, merken nooit, totdat ze verre. En dan heb je Maar wel zullen we doen, zegt hij. Wandelen is, staat er in vers 4, in nieuwheid des levens.
See, and it's not just, it's not salvation period, it is salvation plus.
Het is geen heilsperiode of zo, geen zaligheidsperiode, maar dat is...
And some of our people and some of us may give the idea in our preaching and teaching that all we need to do is make sure we met the Lord at the cross, we've been justified, and that's the end of it. Now we are on our way to heaven, and we know we're ready for that, so, but we don't have to grow in grace and in the knowledge of the truth.
Kijk, een heleboel mensen die denken, nou, ik ben bekeerd, ik ben mijn zonden zijn vergeven, en ik ben bij het kruis geweest, en dat is alles, en nou is klaar, ik ga naar de hemel toe, wat is er verder nog?
You see, it is a walk. Walk in newness of life.
Maar je ziet, hier staat, er is een wandel. Een wandel in de nieuwheid van het leven.
And a walk is one step at a time. One step at a time.
En wandelen betekent één stap per keer.
And then in chapter 6, verse 6, it says, we are not to serve sin. We should not serve sin. Not be governed by the sin principle within us. Not to serve it.
En in vers 6 staat, wij zullen niet meer geregeerd worden door dat zondebeginsel in ons, opdat wij niet meer de zonde dienen.
We're not going to any longer be mastered by that sin principle, that self-life that in the past has controlled us.
We worden niet langer meer tyranniek geregeerd door dat zondebeginsel dat in ons is.
And then it says we should not obey sin.
We zullen de zonde niet gehoorzamen.
To find victory in the midst of temptations. We don't, now we have a choice to make as to whether or not we will yield to temptation or resist temptation.
Wij hebben of aan de verzoeking toe te geven of te weerstaan. Maar vers 12 zegt dat dan de zonde niet heersen om haar te gehoorzamen.
But what a difference it makes when we are now being controlled by the Holy Spirit.
Wat een verschil maakt het, hè, als we nu geregeerd worden, geleid door de Heilige Geest.
You see, and then he says we should, in chapter 7, verse 6, we should serve in newness of the Spirit.
En dan zegt hij in hoofdstuk 7, Romeinen 7, vers 6, nu zullen wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter.
No more in the letter of the law.
Niet meer in de letter der wet.
But now a whole new life because of the ministry of the Holy Spirit.
Maar een heel nieuw leven vanwege de bediening van de Heilige Geest.
Okay, the doctrine and experience of the cross is essential to adequate preparation for revival.
Dus wat is er nou fundamenteel voor een voorbereiding als het ware die God werkt voor een herleving? De leer en de bevinding van het kruis, die is bitter noodzakelijk.
Self must be off the throne of our lives, and Christ must be Lord in the fullest sense of the word.
Dus het ik van ambtsdragers en werkers, dat moet van de troon in ons leven. En Christus moet Heere zijn in de volle zin van het woord.
In every genuine revival of history, and it must be true today, if we're going to see the revival we long to see.
He, als we zeggen dat we hartstochtelijk verlangen naar de doorbraak van Gods werk, hè? Maar dan zal dit waar moeten zijn in ons leven.
And you see that all leads us to Romans chapter 8.
En dat alles van Romeinen 6 en 7, dat leidt tenslotte naar Romeinen 8.
Walking in the fullness of the Spirit in Romans 8.
Romans 8, wandelen in de volheid van de Heilige Geest.
And you see, if we start in, it says, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus.
Yes.
Who walk not after the flesh, but after the Spirit.
Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest.
And when you begin to get into that chapter, it's so wonderful to see it. In verse 5, it says, in Romans 8 verse 5, it says, they that are after the flesh do mind the things of the flesh.
Romein 8 vers 5, die naar het vlees zijn bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn bedenken dat des geestes is.
But they that are after the Spirit do mind the things of the Spirit.
Ja, die naar de geest zijn.
To be carnally minded is death, but spiritually minded is life and peace.
Bedenken des vleeses is de dood, bedenken des geestes is leven en vrede.
To be carnally minded means to mind the flesh. To have the mind of the flesh.
Vleeselijk gezind zijn, dat is helemaal vleeselijk zijn in je denken, willen, voelen en alles.
To allow our fleshly life control our thinking processes.
Dat al onze denkprocessen geregeerd worden en alle processen in ons leven door het vlees.
But when we mind the Spirit, oh, what life and peace is ours.
Maar geestelijk gezind zijn, alles van het leven en de vrede is het ons.
And as you read through that whole chapter that we don't have time for now, and it's so wonderful to see the ministry, the life that comes in the Spirit.
Maar je kunt dat hele hoofdstuk dan niet doorgaan, maar het is wel wonderlijk om te zien in Romeinen 8, hè, de bediening, de volheid van de bediening van de Heilige Geest.
You see, it's in Romans 8, look, it's moving us past Good Friday into Sunday's glorious resurrection.
Dus Romein 8, hè, dat zet ons, neemt ons mee in de beweging van de Goede Vrijdag naar de heerlijkheid van de opstandingsmorgen.
See, the death side is in on Easter, Good Easter Friday.
De doodskant is Goede Vrijdag, Golgotha.
But he did not stay on the cross.
Maar hij bleef niet aan het kruis.
But now something happened on that first day of the week.
Maar er gebeurde iets op de eerste dag van de week.
That absolutely revolutionizes all of our lives when we enter into the truth of resurrected life.
Dat is de waarheid van de opstanding en dat die waarheid van de opstanding, hè, dat die voor ons open gaat in ons leven.
In Canada a number of years ago there was a ministry that related to dying to self.
Hè? Er was in Canada was een bediening en die mensen werden ertoe geleid om te sterven aan zichzelf.
It was strongly influenced by the East African revival that has gone on for many years.
Dat werd door het Oost-Afrikaanse revival heel sterk beïnvloed dat al veel jaren daar is in Oost-Afrika.
And in that revival, dealing with sin every day was a major theme and essential for people meeting God.
En daarin dat In dat Oost-Afrikaanse revival, daar was het centraal, hè, het dagelijks sterven aan de zonde.
And in that culture, it suited, that message suited their people.
En in die context, hè, die boodschap, die bevredigde die mensen. Hè.
I had heard that if you were to visit that revival some time ago, that when you get off the plane, the first question you're asked is, and what did you have to repent of today?
En als je dan naar het vliegtuig kwam, je kwam daar bezoek in die streek, dan was de eerste vraag, als je voet uit het vliegtuig had, wat is de zonde waar u vandaag u voor verontmoedigen moest voor God?
And what did you have to take to the cross this morning?
En wat moet je deze morgen bij het kruis van Christus brengen?
And if you had nothing to say, that would be a sign you are backslidden.
En als je niks aan te zeggen had, dan betekent jij bent gewoon helemaal verachterd in de genade.
And in that culture, God used it in a powerful way.
En in die context en cultuur gebruikte God dat ook inderdaad in een krachtige manier.
And some came from that revival to Western Canada.
Maar ze brachten het van Oost-Afrika over naar West-Canada.
And they tried to use that same kind of thinking on the Canadian culture.
En datzelfde patroon uit Oost-Afrika wilden ze overplanten in de West-Canadese cultuur.
And they only talked about dying, about dying, about dying to self and dealing with your sin and dying and dying.
En altijd praten ze over sterven en sterven en sterven aan jezelf en aan de zonde en altijd over sterven.
And if you didn't have anything to die about, there's something wrong with you.
En als je nou, als het dat een dag niet zo was, of een morgen weet ik wat, nou dan was er helemaal niets mis
and
met je.
Some of the pastors who had that ministry spoke to us about it.
En sommige van die dominees die bediening hadden, die spraken daar met ons over.
And they said, the difference between that and what you are preaching and what God is using in Western Canada in genuine revival is, and they said it that way, said, that ministry only got us to Good Friday, to the death, and never to Easter resurrection.
Kijk, ze zegt dat, die dominees zeiden, kijk, daar heb je het verschil, hè? Die dominees daar in Oost-Afrika. He, die wilde dat overplanten naar Canada, maar die hadden altijd het accent op Goede Vrijdag, op sterven, op sterven, op sterven. Maar de opstanding en het met hem opgestaan zijn, dat bleef heel erg onderbelicht.
And it is even possible in our preaching and ministry to just have a message of condemnation and our people just see it, everything in death, that God is just out to get us every way he can.
Dus je kunt ook zo'n soort bediening hebben, een accent, dat je altijd het accent legt op het oordelen, op het sterven, op de zonde, maar niet op de andere kant, de levenskant, de opstandingskant.
And if we merely relate to Romans 1 to 5 and Romans 6 and 7, it could produce more death.
Als wij dus uitgaan van het fundament van Romeinen 1 tot en met 5, en dan gaan naar Romeinen 6 en 7, hè, dan komt het accent te liggen natuurlijk eerst op de dood.
Yes, because it never gets to Romans 8, the resurrected life.
Want je kunt Romeinen 8 niet naar voren halen, dat volgt na het doodsaspect in Romeinen 6 en 7.
And that's the ministry of the Holy Spirit, Romans 8.
Dat is de bediening van de Heilige Geest, Romeinen 8.
To be filled with the Holy Spirit, the life side that comes out of that death, that brings a whole new quality of life into the Christian experience.
Dus dat is de levenskant, hè? Dus de doodskant en de levenskant. Dat is de bediening van de Heilige Geest, om die te verheerlijken, dat is Romeinen 8.
One day after a service, a lady, we were in a restaurant and a man came over to see me.
Er was na een dienst ergens, was er een mevrouw en die kwam over, die kwam even bij hem.
It was after a service one night.
Het was na een dienst op een avond.
And he said, would you mind coming to talk to my wife?
Wil je met me meekomen met mijn vrouw te praten?
I said, what's the problem?
En ik zei, wat is het probleem dan?
Well, he said, she was in your service the other night.
Hij zegt, nou, mijn vrouw was gisteravond in uw dienst.
And she said that she met the Lord personally in her life.
En ze zei dat ze de Heer persoonlijk ontmoette in haar leven.
And she said that she died to herself.
En ze zei dat ze stierf van zichzelf.
And I said, well, what is the problem?
En toen zei ik, nou, wat is het probleem?
Well, he said, ever since that night, she walks around the house as if she's dead.
En steeds, hij zegt, sinds die tijd, dan wandelt ze om het huis in en zegt ze, ik ben dood.
She won't smile. She hardly would talk to me.
Ze wil nauwelijks meer tegen me praten, ze glimlacht niet meer.
She's very sober, very serious.
Heel sober en serieus.
And I say, honey, what's wrong with you?
En ik zei, mijn kind, mevrouw, wat is er met jou?
She said, I died.
Ze zegt, ik ben gestorven.
She thought that death to the self-life was a destroying of our personality and our natural responses to life.
En ze dacht dat gestorven zijn, dat we zeggen, dat is de doodsteek voor al je normale menselijke gevoelens en alles eromheen.
No, what we need to understand is that dealing with the self-life and bringing it to the cross and then entering into the resurrection of the Holy Spirit does not destroy our personality, but it enhances our personality for the glory of God. It frees us to be what God wants us to be.
Of course, dus het sterven, de doodskant van het kruis, dat vernietigt onze persoonlijkheid niet, onze menselijke structuur niet, onze menselijke behoefte ook niet, maar dat dringt ons juist heen naar de opstandingskant, omdat we daar in vrijheid mogen leven voor Christus.
So I've already said this. Morbid introspection, everybody looking in, and guilt result from remaining on Good Friday.
Dus hij zegt, er is een soort naar binnen kijken, een soort verderfelijk naar binnen kijken, en schuldgevoel, dat kan een verderfelijk aspect krijgen als je blijft staan bij Romeinen 6 en 7, bij Goede Vrijdag, bij het kruis, bij de doodskant van het kruis.
When we open the way for people to experience the victory side of the cross through the resurrection power of the Holy Spirit, what a difference that will make.
Dus hij zegt, nou, we hebben de weg te openen voor de mensen om de overwinningskant, de levenskant van het kruis te ervaren door de opstandingskracht van de Heilige Geest in Romeinen 8.
You see, it's a command of God that we be filled with the Spirit.
Want het is een bevel van God, hè, wordt vervuld met de Heilige Geest.
Seeing you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil.
He, zie dat gij voorzichtig wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, de tijd uitkopend, omdat de dagen boos zijn.
And be not drunk with wine with excess, but be filled with the Spirit.
Wees niet dronken met wijn, maar wees vervuld met de Heilige Geest.
And in Galatians chapter 5, it says, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
En in Galaten 5, vers 16, zegt hij, wandelt in de geest, en ge zult niet vervullen de lust van het vlees.
The flesh always lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh.
Het vlees begeert strijd tegen de geest, en de geest strijd tegen het vlees.
There's always a fight between the two.
Altijd een burgeroorlog.
But when you walk in the Spirit, we don't need to fulfill the lust of the flesh.
En als wij wandelen in de geest, hoeven wij de lusten van het vlees niet te vervullen.
Until we agree with God about the root of self, ego prevents the Holy Spirit from revealing God's truth to us.
Kijk, als wij het niet met God eens worden, over de wortels, van ons ik, dan wordt de Heilige Geest weer staan om Gods waarheid aan ons te openbaren.
See, as long as self is in control, there is a blinder we cannot see God's truth. We cannot hear his voice.
Zolang het vrome ik regeert, dan werkt dat net als een verblinding in ons leven. We zien de werkelijkheid niet. Gods geest kan de waarheid niet openbaren.
There must be that vertical power before any horizontal power. In other words, we must have power with God this way before we can expect to have power with men.
Dus het gaat eerst om deze verhouding, van God tot mij. En dan gaat het vervolgens om de verhouding van mij tot hem of haar. Hè?
Picture of a great tragedy.
Hier is een beeld van een grote tragedie.
Here it is. A successful ministry in the energy of the flesh.
Een vruchtbare, gezegende bediening in de kracht van het vlees, maar het vlees, want het vlees is tot niets nut.
That could possibly be one of the greatest tragedies of life.
Dat is waarschijnlijk een van de grootste tragedies van het leven.
For us to be so successful in the flesh.
Zo vruchtbaar en succesvol in het vlees.
And sometimes we think success is the large church that we have.
En we hebben misschien vaak gedacht, succes dat is de grote gemeente of zo die we hebben.
And how the church program is going well.
En of het kerkprogramma nou maar een beetje lekker loopt.
And we can just go on and on.
En we gaan maar door en maar door.
And someone has said that in some of our churches, if the Holy Spirit were to be taken out, 95% of the church program would continue just the same way.
Nou, iemand zegt, als de Heilige Geest zou verdwijnen uit onze gemeentes, dan zou gewoon 95% van het programma zou gewoon doorgaan, zou er niks geen hinder van ondervinden.
Because of how much we can do in the energy of the flesh.
Want we kunnen zo machtig veel doen, hè? In de kracht van het vlees.
And look what God says, it profits nothing.
En zie wat God zegt en wat Christus zegt, het is tot niets nut.
Thomas Taylor made this statement for all of us.
Thomas Taylor, die zei deze uitspraak.
Ministers must take heed of coldness in their ministry.
Hij zegt, dienaren in het woord, hè, de mensen die in het woord daarbij moeten zo op hun hoede zijn.
Let them
voor de koudheid van hun bediening.
Let them always preserve a fire of zeal and conscience in themselves.
Laat ze toch bewaren, zegt hij, een vuur van ijver en van geweten, hè, in zichzelf.
Metals cannot be sharpened without fire.
Een metaal kan niet scherp gemaakt worden zonder vuur.
No more will the steely and stony hearts of man melt or soften without the spiritual fire
zo,
taken from the altar.
Zo kan een stalen en stenen harten van mensen niet gesmolten worden, verzacht worden zonder de geestelijke vuur dat alleen maar genomen wordt van het altaar.
So where does reviving really begin?
Dus waar begint dat nou, hè, herleving?
Like Roy Hessian said.
Roy Hessian, je weet van de Calvary Road.
Yes, the Calvary Road. He said, revival is when God's best people act like sinners.
Hij zegt, herleving, hè? Dat is als Gods heiligste of beste kinderen zich gedragen en handelen als zondaren.
And you remember in the book of the Revelation where the God speaking to the churches, he says, unto the angel of the church I write.
En u weet van de zeven brieven in het boek Openbaring, hè? Dan zegt de Heer, schrijf aan de engel, dus aan de voorganger van de gemeente.
It's almost as if God says, I want to speak to the highest level in the church,
dus
the angel of the church.
De hoogste laag in de gemeente, die moet ik hebben, zegt
hij. And so could God be saying to us, here we are the angels, no, without a halo, no halo.
No. Nee, geen stralenkrans, hoor, nee.
Huh?
Nee.
We're still on the
ground. Wij zijn dan hier bijeen als de engelen van de gemeente in zekere zin, hè? Dus God spreekt tot ons.
Yes, but yet here we are leaders of congregations.
Ja, leiders van gemeentes, hè?
Well, you see, if the Chaucer in English literature says, if gold rust, what will iron do?
Hij zegt, als goud nog gaat roesten, wat zal er dan niet met het ijzer gebeuren?
And if I can say to us, here we have the privilege in ministry to handle the word of God day by day, and it could be hour by hour.
He? Ik heb het voorrecht om met het woord van God bezig te zijn, van dag tot dag, soms van uur tot uur.
And if any group of people ought to be those walking in the fullness of the Spirit, here we are.
En als er dan één groep is die behoort te wandelen in de volheid van de Heilige Geest,
and
wie anders dan wij?
If we are living in the energy of the flesh ourselves, what do we expect of our people?
En als wij wandelen in de kracht, in de vrome kracht, hè, dus noods, hè, van ons eigen vlees, hè, wat verwachten we dan van de gemeente?
And how can we sharpen others without fire?
En dan, hoe kunnen we anderen scherpen met ons vuur?
And I am not one to say that a revival is dependent on the pastor.
Ik zeg niet een opwekking die is afhankelijk van de dominee.
Because there have been times where God has had to bypass a pastor, move past a pastor to get to the people who are hungry for God.
Want er zijn ook tijden geweest, en die zijn er nog hoor, dat God gewoon die dominee voorbij gaat. En die ambtsdrager, en dat God zegt, ik ga jou voorbij en ik ga om jou heen. Want er zijn hongerige mensen die ga ik zelf bezoeken.
But isn't it wonderful when a church can be led by those of us who have a whole conscious sense that we are walking in the fullness of the Spirit of the living God.
Dat Hebben wij dat nou, een gevoel, hè? Wij zijn ergens in een gemeente of op een post hier of daar. Maar dat wij nou de mensen zijn die wandelen in de volheid van de Heilige Geest. Is dat nou waarachtig, hè?
More than anything else our congregations long for is a man, a pastor who walks with God.
Zie, dat is waar onze gemeentes om roepen, bewust of onbewust hoor. Maar daar roepen onze gemeentes om, een man die wandelt in de volheid Gods. Daar roepen ze om.
It's the ministry of the Holy Spirit.
Het is de bediening van de Heilige Geest.
See? It's energy that is unlimited.
En daar is geen grens aan zijn macht.
It's not a luxury, but a necessity.
En het is ook geen wereldartikel, of hij zegt, nou dat is niet bazaal.
And it's power to go.
En het geeft ons de kracht om te gaan.
And it's power you can count on.
En daar kun je op verlaten, daar kun je op rekenen, want dat is Gods kracht.
And there's no shortage of that power.
En er is ook geen vermindering van zijn kracht.
A witch doctor said to a missionary in Haiti.
Hier, een witch doctor, een toverdokter, hè?
Yes.
Ja, die zegt tegen een zendeling in Haiti.
It's one of the big differences between you and us is that Christians do not know the power they have. And we know the power that is ours.
Hij zegt, dat is, die toverdokter zegt tegen de zendeling, moest kijken jongens, het is een van de grote verschillen tussen jou en ons. Christenen kennen niet, weten niet de kracht die ze hebben. En wij weten wel de kracht die wij hebben van de demonen en de duivel.
See, what a tragedy. What a tragedy that is. Tragedy that is. So we ask, what is the key to the power?
Dus wij vragen, wat is nou de sleutel tot deze kracht?
Which one of these has the power? Which one has the power?
Wie heeft nou de kracht? Wie van deze vijf?
Which one? Which one? This one? Why? Here's why. That was the one plugged into the source.
Ja, die is aangesloten op de bron.
Wasn't that intelligent?
I think so.
Yes. Plugged in the source. And I love that picture because it says something to me. Here we are with the Word of God. And look, it's not plugged in to the source.
Zie, dus daar zijn we allemaal met onze Bijbel, maar als dat contact er niet is, hè, dat levende contact met die Bijbel.
And we can go through all the form and ceremony and the doctrine and the theology and everything we have right. And yet if there is, we're not plugged into the source because the Bible says the letter of the law kills.
Weet je, dan kun je links en rechts, hè, dan kun je stikken in vrome of goddeloze plechtigheden.
And
vormen, leerstukken enzovoort, maar de letter dood, maar de geest maakt leven.
Spirit alone quickens and gives life.
Yes.
I wonder how many killers you have on the loose in your church.
He? En hij zegt, ik vraag me af, hoeveel moordenaars hebben wij, of zijn we zelf misschien wel hoor, in onze gemeente. Hoeveel moordenaars zijn de letter die dood?
Killers on the loose.
On the loose, what's that?
On loose. Killers running around.
Oh, running around. Killers, okay. Killers. Dus een heleboel moordenaars. Hoeveel moordenaars?
Killers running around.
Yes. Los rondlopen, yeah. Oké. Okay.
What do I mean? What do I mean?
Wat bedoel ik nou?
I mean...
Ja?
What?
Oké.
Okay. I mean people in our churches teaching Sunday school in the energy of the flesh.
Dus mensen die bijvoorbeeld zonneschool voor onze kinderen staan in de kracht van het vlees, hè?
People in place of church leadership in a congregation walking in the flesh and not in the spirit.
Amstdragers, dominees of andersom, hè, dominees, amstdragers in de kracht van het vlees, hè?
And we could go on and on and talk about killers on the loose. Do you see the letter of the law? They go by the letter of the law. They've got all the doctrine straight.
En nou, daar lopen de moordenaars vrij rond, hè, in onze gemeentes, hè, en zeggen, denk erom hoor, zeggen we dan, zo is het, en zo is de letter, en zo is het, en zo, en nou, en denk erom, vriend, dat is een vruchtbaar geslacht, hoor. Dat zegt daar, dat bedoelt hij ook, hoor.
And the life of, that's good. The life of the Spirit is not there.
En het leven in de Heilige Geest is er helemaal niet.
And that's why God needs to set us free. And in our ministry, in our personal lives, we need to begin to grab a hold of the truths of revival.
Zie, en dat hebben we in ons leven weer te omhelzen, te ervaren, de beginselen. Dit zijn de beginselen, hoor, van het leven van herleving, van opwekking, van het werk van God.
Back to the Bible truths that bring revival. Don't stop with Romans 1 to 5.
Dus terug naar de fundamentele waarheden van de Bijbel. Romeinen 1 tot en met 5, daar niet stoppen.
Don't stop with Romans 6 and 7.
Begin alsjeblieft niet met Romeinen 6 en 7.
Because if you stop with Romans 7, you'll think yourself of a wretched man.
Je maakt jezelf, in Romeinen 7, als je daarmee begint, je maakt jezelf een ellendig mens. Je blijft het tot een eeuwigheid.
In ourselves, that's true.
In onszelf is dat ook zo.
But thank God for Romans chapter 8. We can now begin to walk in the Spirit and no longer need to fulfill the lust of the flesh.
Kijk, de gereformeerde gezind hebben gezegd alleen Romeinen 7, maar zegt dank God nou. Ze zegt, Romeinen 8 is er ook nog. Romeinen 8 is er ook nog.
And when we get there, guess what? All of that chapter is available to us.
En dat hele hoofdstuk 8, hè?
And we don't know how to pray.
Dat is Gods gave, ja.
We don't know how to pray as we ought, but the Holy Spirit Himself makes intercession for us to God.
Zie, wij weten helemaal niet hoe en wat we bidden moeten, maar de Heilige Geest die zal.
And now we can say we know that all things work together for good to them that love God.
Zie?
Why?
En dan zullen alle dingen medewerken ten goede voor degenen die God liefhebben. Waarom?
Yes.
Waarom?
Yes, because now we are those who are interested in being conformed to the image of Jesus Christ, verse 29.
En weet je, vers 29, omdat wij nou diegenen zijn die gelijkvormig gemaakt worden aan een beeld van Christus, daarom.
Please be careful, don't make the mistake of quoting Romans 8:28 to just anybody.
Je moet niet alleen in Romeinen 8, en welk vers, je zei?
Yes.
Vers 28.
Romans 8:28. For we know that all things work together.
Oh ja, je moet dat niet. Je zegt die versen die zijn nooit los verkrijgbaar. Het zijn geen appels zoals in de groentewinkel, weet je, zo die kun je. Maar tekst uit de Bijbel zijn geen appels uit de groentewinkel. Die kun je niet los verkrijgen. Ja? Moet je nooit alleen Romeinen 8 vers 28 aanhalen.
It's those who have a sense of a divine calling on their lives. There's something divine happening in them.
Dus daar is iets goddelijks, een goddelijke roeping die is door hun leven heen getrokken.
Those are the people who are willing for God to allow anything and everything to work together.
He? Zij die God liefhebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn, voor hen werken alle dingen inderdaad mee ten goede.
Because they know that is conforming them to be more like Jesus.
Want dat is met deze ene bedoeling, om meer gelijkvormig gemaakt te worden aan het beeld van Christus.
And the carnally minded Christian is not interested in that.
En een vleeselijk gezind christen, die is daar helemaal niet in geïnteresseerd.
So plug into the power.
Dus aangesloten worden, hè?
Power to change a life.
Die werkelijke kracht die ons leven vernieuwt.
No energy shortage here.
Er is geen gebrek in God aan kracht.
It turns real life into real life.
En dat maakt werkelijk leven tot werkelijk leven met hoofdletters.
Here's our problem.
En hier is ons probleem.
The channel between us and God is so corroded.
De verbinding tussen God en ons die is zo verroest.
That the power of the Holy Spirit can't get through at an adequate level to meet the demands of our time.
De kracht van de Heilige Geest die kan er helemaal niet door, hè, om op de adequate niveau de vragen, de noden die wij nou in onze tijd in ons land ontmoeten. Maar de Heilige Geest kan er niet door omdat die verbinding zo verroest is.
Well, you say, I don't need to walk in the Spirit.
Ik heb het nodig. Ja, ik heb het nodig, hè? Te wandelen in de Heilige Geest, ja?
See, and the tragedy is that you think that you can make it in your own strength. We can make it in our own strength and still expect power in our witness.
En dan denken wij in onze verdorven voorstellingen dat we het van onszelf kunnen maken. En dan verwachten we nog steeds notabene een consistente kracht in ons getuigenis.
And to even believe that we are good Christians when in fact we are a hindrance and a contradiction to the true spirit of Christ.
En het mislukt, het breekt allemaal stuk omdat ik geloof dat ik een goed christen ben, hè, terwijl in feite ik een hindernis ben, een tegenspraak met de waarachtige geest van God.
And to seriously affect the family by our powerless lifestyle.
En ik bederf, hè, ik besmet mijn eigen familie en gezin door een krachteloze levensstijl.
And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance.
Ja, dus dat is de vrucht van de Heilige Geest. Die is liefde en bij liefde horen dan alle anderen. He, vreugde, vrede, langmoedigheid, matigheid, geloof, enzovoort.
So what have we said today?
Wat moeten we nou zeggen?
When we deal with our sins, there's where we are clear and clean.
Dus als we handelen met onze zonden. Hè?
When we agree with God about self, there's where we die.
Hè? Dus we handelen met zonden. om rein te worden, schoon behandelen. Oh, het gaat over ons eigen ik. Hier ben ik, ik sterf. Overeenstemming met God, overgave aan God.
And when we say die, we're not talking about death. It's an agreement and surrender.
Yes, dat is de inhoud van dat sterven. Met Gods wil verenigd worden en overgave.
And then we're talking about accepting the fullness of His Holy Spirit.
En wij ontvangen de volheid van zijn Heilige Geest.
Here's where we are filled with His Spirit and empowered for service.
En hier ben ik, Heere, zend mij.
I call that the winning combination.
Dat is de combinatie.
The way to live.
Die winnen zal.
And you see, dealing with our sins, Romans 1-5.
Dus dat is de eerste, hè? De rechtvaardiging door het geloof, handelen met zonde.
Agreeing with God about death is Romans 6-7.
Dan 6 en 7, de doodskant van het kruis, sterven van het eigen ik. Hè?
Accepting the fullness of the Holy Spirit, Romans chapter 8.
En dan wandelen in de volheid van de Heilige Geest, Romeinen 8.
And so we can rightly say, revival is to re-bible.
Yes, you know, that's revival.
That's revival. Amen?
Hmm.
Amen and amen.
Hmm.